Amsterdam FM presenteert Toonzetters.
De Toonzetters met Arinde Jonker.
Dames en heren, jongens en meisjes, mijn naam is Arinde en ik wil je van harte welkom heten bij Toonzetters. Op Salto en Amsterdam FM elke week te luisteren. En dit is het klassieke muziekprogramma, speciaal voor iedereen, maar extra speciaal voor diegenen die klassieke muziek wel mooi vinden, maar zich geen weg weten te banen door die gigantische veelheid aan klassieke muziek. En ja, voor sommigen inmiddels echt bekende muziek. In elke aflevering nemen we een overbekend klassiek werk als uitgangspunt. Zo bekend dat zelfs een gabber het nog kent. En dan gaan we luisteren naar muziek uit dezelfde tijd. En op die manier kan jij je een beeld schetsen van wat voor klassieke muziek er eigenlijk is. En welke klassieke muziek jij mooi vindt. Want ja, Britney Spears is niet hetzelfde als The Doors. Ik herhaal het toch nog maar even. En die liggen maar, wat, 30 jaar uit elkaar? Dus Bach, Mozart, Vivaldi of misschien zelfs wel Philip Glass. Je moet het niet met elkaar vergelijken. En wat is dan het uitgangspunt van deze week? We gaan luisteren naar Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen uit Die Zauberflöte van Mr. Mozart. Maar voordat we daarnaar gaan luisteren, eerst nog even wat je verder kan verwachten. We gaan het natuurlijk even hebben over de avondklok die afgelopen zaterdag in is gegaan. En wat dat in de muzikale geschiedenis teweeg heeft gebracht. Nou ja, één lied in ieder geval. We gaan het hebben over de veranderingen die in de opera plaatsvonden in de tijd van de klassieke periode. Want ja, die Zauberflöte komt uit de klassieke periode. En we gaan het hebben over vieze taal van Mozart, believe me or not. En dan gaan we nu luisteren naar het uitgangspunt van deze week. En dat is nogmaals de Hölle Rache kocht in meinem Herzen uit die Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart.
Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen.
Thank you.
Dat was Der Hulle Rache kocht in meinem Herzen uit, nogmaals, die Zauberflöte, de toverfluit van Mr. Mozart. En dat betekent, de helse woede kookt in mijn hart. En je kent het misschien niet helemaal, deze aria, maar je kent sowieso wel een deel hiervan, dat hoorde je net al. En dus, de helse wraak kookt in mijn hart. Als de koningin van de nacht deze aria zingt, duwt zij een mes in de hand van haar dochter Pamina en beveelt haar om de koningin's grootste rivaal, Sarastro, te vermoorden. En als zij dit niet doet, legt de koningin haar dochter allerlei zware maatregelen en straffen op. En met dit werk van Mozart zijn we dus weer aanbeland in de klassieke periode. En dat is de periode van ongeveer 1750, het sterfjaar van Bach, tot 1820, het begin van de romantiek waar de vorige uitzending over ging. Luister die vooral nog even terug als je het leuk vindt. Die kan je luisteren op Mixcloud en dan het kanaal van Amsterdam FM. De klassieke stijl is dus klassieke muziek in de klassieke stijl. Ja, dat is een lekker verwarrende term en ik ga hem nog eventjes een keertje uitleggen. In de 19e eeuw ging men namelijk verwijzen naar muziek uit de tijd van Mozart als klassieke muziek, net als de klassieke black dress. En daar dankt klassieke muziek dus haar naam aan. Voor sommigen is dit inmiddels oud nieuws, trouwe luisteraars weten dit, maar nieuwe luisteraars, nou, toch een leuk weetje. De klassieke stijl ageerde tegen het frivole en het triomfantelijke van barokke muziek. En eigenlijk is dit helemaal niet uitzonderlijk voor de klassieke periode. Want in de geschiedenis van muziek, en misschien wel, zou je kunnen zeggen, in kunstgeschiedenis in het algemeen, zie je eigenlijk dat periodes van klassicisme en romantiek elkaar de hele tijd afwisselen. De barok is namelijk ten opzichte van de renaissance net zo romantisch als de romantiek ten opzichte van de wat meer geordende, begrensde stijl van de klassieke periode. En dit geldt tegenwoordig eigenlijk nog steeds, met het verschil dat verschillende stijlen elkaar niet meer opvolgen in de tijd, maar juist in het moment zelf als reactie op elkaar bestaan. Klassieke muziek had dus wel even genoeg van al dat barokke gedoe. Ordnung muss sein. Veel muziek van de klassieke stijl kan je wel herkennen, doordat het dus heel geordend is gecomponeerd. Dat betekent overigens niet dat het saai is, meer dat de structuur heel duidelijk is en dat daar meer aandacht aan wordt besteed dan in de muziek uit de barok. En soms voelt het misschien zelfs een beetje karig aan. We gaan nu luisteren naar Haydn's 101ste symfonie, het tweede deel, en die symfonie heeft de bijnaam De Klok. Thank you. Dat was het tweede deel uit Symfonie 101 van Joseph Haydn. En de bijnaam van deze symfonie is dus de klok, ik zei het al. Omdat het ritme van dit tweede deel doet denken aan een klok. En ik vond het dus heel toepasselijk werk om je de klassieke stijl te laten horen. Want niet alle muziek is zo keurig als deze. Maar dit is dus wel typisch klassieke stijl. En het is vrij makkelijk om hier naar te luisteren. Het is geordend, het is gestructureerd. En je kan het deuntje heel makkelijk meeneurien. Ja, dat is dus typisch klassiek. Niet altijd even spannend, moet ik toegeven. Hoewel Mozart er bijvoorbeeld weer mee aan de haal gaat. En Haydn ook in een heleboel werken. Dat het toch weer een totaal briljant werk wordt. Maar er zijn ook wel werken uit deze periode, ja, die ik gewoon te keurig vind naar mijn smaak. Maar goed, smaken verschillen. Hoe dan ook, back to Haydn. Haydn is een van de belangrijkste componisten van de klassieke stijl. Eigenlijk samen met Mozart en Beethoven. Beethoven hoort bij de klassieke stijl en de romantische stijl. Maar hoort ook zeker dus bij die klassieke stijl. En Haydn schreef meer dan 100 symfonieën en meer dan 70 strijkkwartetten. Hij wordt ook de vader van symfonieën genoemd en ook de vader van strijkkwartetten genoemd. En hij heeft trouwens de algemene bijnaam Papa Haydn. Zo noemde Mozart hem ook, Liep. En dit is dus een van zijn latere werken. En we blijven even bij het thema klok, want de avondklok is ingegaan. En dat is natuurlijk voor niemand leuk. En het voelt nu heel bijzonder dat die avondklok is ingegaan. En ook heel heftig. En dat is het natuurlijk ook wel. Maar aan de andere kant is het ook al eeuwen in gebruik. Niet alleen onder het naziregime, was de spertijd natuurlijk, maar al sinds de middeleeuwen is het een manier om bijvoorbeeld aan te geven wanneer de stadspoorten moeten sluiten. En dan kon je de stad dus niet meer in of uit. Ook mochten bijvoorbeeld vrouwen van lichte zeden na het luiden van de avondklok geen diensten meer bieden aan hitsige mannen. En herbergen mochten soms geen bier meer schenken of geen wijn. En ga zo maar door. Repressie is dus van alle tijden, dames en heren. Daar hoeven we helemaal niet al te gewichtig over te doen. Maakt niet uit. En nu is het ook nog eens echt voor het goede doel. Namelijk zo snel mogelijk uit deze crisis komen met elkaar. Dus even volhouden met elkaar tot 9 feb. En dan kunnen we weer de hele nacht door. Maar het is natuurlijk in het belang van volk en vaderland altijd geweest. En die avondklok, die luidde dus ook al in de 18e eeuw. En de Britse componist Stephen Storrs componeerde een lied op het gedicht The Curfew Tolls the Bell. En daar gaan we nu naar luisteren. Dit was The Curfew Tolls the Bell van Stephen John Seymour Storch op een gedicht van Thomas Gray. En Storch, de componist, leefde van 1762 tot 1796 en hij werd dus maar 34. Weer zo'n jonge genie die zo jong stierf. Leuke trivia trouwens, de familie Storrs kende de Mozarts heel goed. En het zusje van Stephen Storrs, Nancy, was een zeer bekende operazangeres in die tijd. En die zong zelfs een rol bij de première van Le Nozze di Figaro, de bruiloft van Figaro, van Mozart. En Stephen en Wolfgang speelden naar het schijnt regelmatig een potje pool met elkaar. I guess some things never change. Hoe dan ook, die avondklok die is dus helemaal niet iets nieuws. Maar iets waar burgers al eeuwen mee van doen hebben. Het moet gewoon maar even. En mocht je net zijn ingetuned, je luistert naar Toonzetters, wekelijks te beluisteren op Amsterdam, FM en Salto. En in deze uitzending hebben we het over klassieke muziek uit de klassieke periode. De periode voor het klassicisme is de periode van barok. En muziek uit die tijd was enorm versierd en werd ook... Er werd heel veel geïmproviseerd in de muziek uit de barok. En in de Italiaanse opera's uit de tijd van de barok stond versiersel en spektakel zo centraal dat het verhaal van de opera een beetje ondergeschoven werd. Dramaturgisch waren die opera's dus niet altijd helemaal zuiver. En daar maakte componist Christoph Willibald Gluck meteen korte metten mee. Hij maakte er korte metten mee. Gluck leefde van 1714 tot 1787 en hij kwam dus tot wasdom in de vroege klassieke periode. Hij is met name bekend door zijn opera's en vooral ook die hervormingen die hij doorvoerde in het opera-genre. Want in Glucks opera's is de rol van muziek om betekenis te geven aan het libretto. En dat is trouwens opera-jargon voor tekst. En muziek was dus niet per se het belangrijkste component van de opera, maar muziek en tekst moesten eigenlijk helemaal in harmonie zijn, moesten in balans zijn. En dit past sowieso heel goed in de algemene tendens van klassieke perioden, dat evenwicht en structuur heel erg belangrijk werden. En dan gaan we nu luisteren naar een aria uit de opera Orfe e Euridice, moet ik zeggen. Vieni a paga il tuo consorte.
Oh,
Je luisterde naar Vieni appaga il tuo consorte van Christoph Willibald Gluck. Kom, stil het verlangen van je echtgenoot, betekent dat. En deze aria die je net hoorde komt dus uit de opera Orfeo Euridice uit 1762. En we hebben al eens eerder geluisterd naar een aria uit Orfeo Euridice, maar toen was het van Monteverdi in een aflevering over de Renaissance. En net als in de Renaissance was het in de klassieke periode ook heel populair om opera's te maken gebaseerd op mythes uit de klassieke oudheid. Het is een bekend verhaal dus, dat van Orpheus en Euridice of Orfeo Euridice. En wat is het verhaal nou? Nou, Orfeo's geliefde Euridice is gestorven en ze leeft nu in het Schimmerrijk, in het hiernamaals van Hades. En Orfeo heeft zo'n verdriet dat Zeus hem toestemming geeft om Euridice op te halen. Hades staat dit ook toe, onder één voorwaarde, dat Orfeo niet omkijkt naar Euridice totdat ze terug zijn op aarde. En op dit moment in de opera zijn we nu, bij de aria die we net hebben geluisterd. Orfeo heeft Euridice aan zijn hand, maar hij kijkt alleen maar voor zich. En Euridice die wordt een beetje vervelend en die zegt: Orfeo, kijk nou naar me, waarom kijk je niet naar me? Waarom wil je me niet zien? Kijk toch naar me. Maar dat kan Orfeo niet doen, want dan zal ze weer sterven en weer terugkeren naar het Schimmerrijk. Dus Orfeo zegt: kom, stil het verlangen van je echtgenoot, ga gewoon met me mee. Maar Euridice antwoordt: nee, ik sterf liever dan dat ik bij jou ben. Nou, even tot zover. Uiteindelijk komt natuurlijk alles goed. En het is dus een heel bekend verhaal. Ik telde op Wikipedia 73 opera's die zijn gebaseerd op deze mythe. En zelfs door Gluck zijn er meerdere gemaakt. Hij schreef namelijk in 1762 de opera Voor Wenen in het Italiaans, in de Italiaanse stijl. En die hoorde je net. En in 1774, 2 jaar later, schreef hij de opera nog een keer voor Frankrijk. In het Frans natuurlijk, bien sûr. Dus we gaan nu ook nog even luisteren naar de andere variant, de Franse Orfeo Euridice. Ik weet het eigenlijk niet, pardon. Orfeo Euridice, maar dan op het Frans.
Je
Dat was Christophe Gluck's Viens, viens, si un époux qui t'adore. Dat is een heel ander geluid, hè? En dat is dus hetzelfde verhaal en dezelfde componist, maar een andere compositie. Er werd in de klassieke periode, net als in de barok, nog heel veel muziek geschreven voor adel. Dat echt veelvuldig gebeurde, dat verdween pas echt in de periode van de romantiek, toen componisten meer een soort kunstenaar werden. En het volgende stuk dat we gaan luisteren is een quintet voor gitaar. Dat is weer eens wat anders. En dit stuk werd geschreven door Luigi Boccherini, die het stuk schreef voor de markies van Benavente Osuna. En die markies had overigens ook schilder Goya in dienst. Nou, lijkt me echt wel super heerlijk om Goya in dienst te hebben, die dan mooie schilderijen voor je maakt. En het stuk dat we gaan luisteren is het gitaarquintet in E mineur. En dan het eerste deel, want die markies, dat was een hele aardige gitaarspeler. Dus die wilde graag dat er gitaarmuziek voor hem werd gecomponeerd. En het is een heel licht en aangenaam stuk als je het mij vraagt. En dat mag jij nu ook zelf bepalen. Want we gaan dus luisteren naar Boccherini's Quintet in E mineur, het eerste deel.
Thank you.
Je luisterde naar Luigi Boccherini's gitaarquintet in E mineur. En dat was het eerste deel. En dan is het alweer voorleestijd. In elke aflevering lezen we voor uit een, of lees ik voor, uit een brief of een dagboekfragment. En deze week lezen we weer voor uit een brief van Mozart. Ik ga een heel kort stukje voorlezen en dan kan je verklappen dat er hele funzige taal in voorkomt. Mozart schrijft deze brief aan zijn nichtje, Maria Anna Thekla Mozart, op 5 november 1777 in Mannheim. Allerliefste Bäsle Häsle, ik moet je een treurig verhaal vertellen dat zich op dit ogenblik afspeelt. Terwijl ik mijn uiterste best doe om deze brief te schrijven, hoor ik iets op straat. Ik stop met schrijven, sta op, ga naar het raam en hoor niets meer. Ik zet me weer neer. Begin weer te schrijven. Nauwelijks 10 woorden verder hoor ik weer iets. Maar ik proef ook iets aangebrand. Ja, waar ik ook ga, stinkt het. Steek ik mijn hoofd uit het raam, is het weg. Maar eenmaal binnen is hier gewoon weer die stank. En nou zegt mijn mama tot mij. Ik wed dat je een scheet gelaten hebt. Nou, ik wed het niet, mama. Toch, het is zeker zo. Ik neem de proef op de song. Steek mijn vinger in mijn kont en dan in mijn neus en etje provatum est, mama had gelijk. Vaarwel, 10.000 kusjes van je oude, jonge varkenskrans, Wolfgang Amadee Rosenkranz. Ja, hallo Wolfgang, wat een bespottelijke taal. Nou, ik kan je vertellen, daar hield Mozart nogal van. Hij en zijn nichtje Maria Anna Thekla Mozart, beter dus bekend als Bezele, hielden enorm van elkaar funzige teksten te schrijven, zoals deze. Ze hadden een hele goede relatie en namen dat dus ook naar een ander niveau waar ze dit soort leuke briefjes naar elkaar schreven. En er zijn natuurlijk allemaal bizarre theorieën op losgelaten waarom hij dit deed en waarom zo'n genie zulke funzige taal opschreef of zei. Maar ja, laten we wel wezen, er zijn genoeg mensen die houden van funzige grappen. Zoals mijn broertje, Floris, die is er een van, hè Flo? Dus ach, eigenlijk maakt het helemaal niet uit en maakt het dit genie alleen maar meer mens. Over genie gesproken, we gaan luisteren naar alweer het laatste werk van deze uitzending. En dat is dan dus van Mozart. En met dit werk veroverde Mozart mijn hartje. Ik vond Mozart altijd een beetje preuts. En ja, ik kwam er dus ook achter dat dat een beetje de klassieke stijl was. Dus de stijl van deze uitzending. Ik moest daar een beetje aan wennen. Maar ik vind nu klassiek heel erg mooi. En de eerste keer dat ik dacht, wauw, wat mooi, was na het luisteren van de ouverture van de bruiloft van Figaro. Waar dus ook dat zusje van die Stephen Storrs in zong in de première. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Toonzetters. We luisterden naar klassieke muziek uit de klassieke periode. Klassieke muziek dus. En die periode breekt met de barok die gekenmerkt werd door heel veel versieringen, veel improvisatie, geen nadruk op structuur, maar op aankleding. En de klassieke muziek richtte zich juist op vorm, structuur en inhoud. In opera's kwamen tekst en muziek dichter bij elkaar. En vond je dit alles nou helemaal niet? Niet getreurd, er is veel meer dan klassieke muziek. Barok bijvoorbeeld, misschien vind je dat juist wel heel erg leuk. Of romantiek, misschien ben jij wel meer geïnteresseerd in die tradities die juist breken met ordnung en met balans. En wil jij juist muziek die spetterend en spattend is? Nou, luister dan gewoon de volgende keer weer, want dan gaan we weer luisteren naar hele andere muziek. En dan gaan we nu luisteren naar het laatste stuk van deze uitzending, de ouverture van de bruiloft van Figaro. Tot de volgende keer!
46 43
Ora sì che io son contento Sembra fatto in ver per me Sembra fatto in ver per me
5 36
Guarda di sé il mio cappello
43
Oh mio caro figlio Guarda di sé il mio cappello Il mio cappello, il mio cappello
Sì, mio cuore ora è più bello Sembra fatto in ver per te Sembra fatto in ver per te
Guarda un po'
Sì, mio cuore
Guarda un po'
Ora è più bello
Sì, che io son contento
Sì, mio cuore ora è contento Sembra fatto in te per te
Per te
Per te
Ogni mattina le nozze vicino Quanto è dolce al tuo tenero sposo Questo bel cappellino vezzoso Che Susanna nella stessa si fe
Se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
In questa stanza?
Certo, a noi la cede generosa il padrone.
Io per me te la dono.
E la ragione?
La ragione l'ho qui.
Perché non puoi far che passi un po' qui?
Perché non lo voglio. Sei tu mio servo o no?
Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potriasi star meglio in altro luogo. Se a caso, madama, la notte ti chiama. Madama ti chiama. Din din. Din din, in due passi da quella coi gi. Vien poi l'occasione che vuolmi il padrone. Che vuolmi il padrone. Dan dan, dan dan, in tre salti lo vado a servir.
Sospetti,
che
donna mi fa
Angelo
Chi c'è di nuovo?
Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancor nel castello ritentar la sua sorte. Né già di sua consorte, ma da bene, appetito gli viene.
E di chi dunque?
Della tua Susannetta.
Di te?
Di me medesima, e da speranza che annovi il suo progetto. Utilissima sia tal vicinanza.
Bravo, tiriamo avanti.